Deze podcastreeks behandelt thema's die mogelijk triggerend kunnen zijn. Zoals geweld, misbruik en zelfdoding.
Het was net voor kerst in 2007. En de juf van de klas van mijn dochter had gevraagd van... goh, wij hebben eens in de zoveel tijd een gast... en het kan een postbode zijn of een politieagent. Zou jij niet een keer vragen willen beantwoorden van de kinderen over je werk? Als militair. En dat was prima, weet je. Ik denk, wat voor vragen stellen die kinderen nou? En dat was precies wat ik dacht van, heb je je geweer bij je? Meisjes die willen weten hoe het in Afghanistan eruit is... en hoe mensen daar wonen en leven. Nou, allemaal hartstikke prima. Helemaal aan het einde, toen zei er één iemand... Ik heb nog één vraag, meneer. Heeft u ook wel eens iemand doodgeschoten? Die had ik gewoon niet aanzien komen. In de wereld van een kind van 6 is het niet normaal hier dat je andere mensen doodschiet. En als je dat wel doet, ben je een moordenaar. En dan slik je even en dan zie je al gelijk dat die kinderen, omdat jij twijfelt, weten ze al wat het antwoord is. We hadden een vooruitgeschoven post en die heette Puntjak. Een blauw blouse fort in de Indianenwoestijn, zei ik altijd. En je komt er ook binnen en dan kom je een bordje tegen... en er staat dan op Taliban, pijltjes alle kanten op. En daar moesten wij regelmatig patrouilles rijden een bepaald gebied in. Maar we kwamen nooit op de plek waar we moesten komen. We werden altijd van tevoren onder vuur genomen. En dan was een beetje de actie was... Oké, we zijn nu onder vuur genomen, we houden halt. Dan schieten we een beetje terug, dan stijgen de helikopters op... dan vluchten zij en dan gaan wij weer terug. Als we dit iedere keer doen, dan hou je die situatie in stand. En voor hun werkt het. Zij willen niet dat we daar komen. Dus voor hun is dit effectief. En toen heb ik de ene dag een patrouille langs de ene kant gedaan. Daar heb ik 2 mensen achtergelaten. Dat hebben zij niet gezien. De dag erop via de andere kant. En daar zaten ze in een greppel. En toen dachten ze, zij zitten nu aan die kant, dus we kunnen aan die kant eruit. En dat hadden ze mis. En toen kwamen de helikopters, dus stonden zij nog in de greppel... En we hebben die helikopters, die 14 mensen die daar nog waren, uit laten schakelen. In de oorlog zitten heel veel eufemismes. En ook dat maakt dat we dingen kunnen doen die we doen. Militairen hebben het vaak over neutraliseren. Buiten gevecht stellen. Maar we hebben het gewoon over mensen doodmaken. Ik heb heel bewust... een actie gekozen waarin ik wist dat ik mensen dood ging maken... en ze geen kans ging geven. En in de situatie waarin je daar zit, is het heel logisch om te doen. En dan kom je thuis en dan denk je... maar die 14 mannen die daar zaten, dat is een vader, dat is een broer... dat is een vriend, dat is een zoon. Het zijn wel mensen, weet je wel. Maar ik merkte dat wel aan mijn dochter. 'S Avonds bij het voorlezen, dan zat ik bij haar in bed. Eerst zit je tegen elkaar aan, fijn dat papa thuis is. En op een gegeven moment een afstandje. En het afstandje wordt steeds letterlijk groter. En toen stelde ze mij die vraag. Papa, ben jij een moordenaar? Volgens mij ben ik stil geweest. Ik heb daar ook zelf over na moeten denken. Ben ik dat, ja of nee? Maar dan krijg je natuurlijk situaties op het schoolplein waarbij er iets gebeurt. En dan ontstaat er een relletje en jij dit en jij zus en jij... En dan was er altijd wel iemand die zei... En jouw vader is een moordenaar. Weet je... En dan kun je allemaal grote stoere militair zijn. Dat zijn wel je kinderen die dan zich ergens tegen moeten verweren... tegen iets wat hun vader gedaan heeft. En wat mij daarin het meest raakt... Ik ben bij volle verstand en volle bewustzijn... en naar eer en geweten naar Afghanistan gegaan. Maar ik word ook geconfronteerd dat de mensen om mij heen... aangekeken worden op de keuzes die ik gemaakt heb. En het is misschien niet fair. Maar zij zitten er wel mee.
Iedereen kent schuldgevoel. Tijdens het thuiswerken eigenlijk tv kijken. 'S Nachts nog dronken langs de snackbar. Je kind uit wanhoop een klap geven. Verliefd worden op een ander en de relatie verbreken. Geen goede dochter zijn.
Schuld.
Blijkbaar heeft ieder mens elke dag gemiddeld 2 uur last van een milde variant van schuldgevoel.
Het neveneffect van een handeling van een dader.
Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld.
Ik heb er iets fout in gemaakt.
Het is dat pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
Als je je ergens schuldig over kan voelen, dan had ik me iets gezelliger op moeten stellen, denk ik.
Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is.
Schuld, dat is in ieder geval leven wel een thema.
Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander?
Alles waar hij aan mij vraagt, zal ik doen sowieso, want ik wil het goed maken. Nee, ik me schuldig voel.
Hoe leef je met dat onomkeerbare?
Je bent daar zelf verantwoordelijk voor en je hebt dat zelf allemaal in de hand.
Mijn naam is Roos van Ees en dit is Mijn Schuld.
Ja, het is jouw schuld.
Een podcast van NRC en De Standaard.
Ja, het is nog eens.
Samen met Wederik de Bakker sprak ik met mensen die ieder op hun eigen manier een fout hebben gemaakt.
Oh, moet ik dat zeggen?
We belden ze op en gingen bij enkele van hen thuis langs.
Dat zijn wel moeilijke vragen, hè?
We vroegen ze hoe je verder leeft met gedane zaken.
Schuld in mijn jeugd.
We nodigden 3 experts uit om hun getuigenissen te beluisteren. Psycholoog Frans Schalkwijk.
En je wil dat nu vast doen?
Officier van justitie Disa Gironet.
Wat komt daar voor?
En filosoof en theoloog Ger Groot.
Dan moet ik even nadenken.
In iedere aflevering onderzoeken we samen met hen een aan schuld gerelateerd thema.
Erfzonde? Nou, ik weet niet zo goed wat het is.
Dat is denk ik dat schuldgevoel wat je ongemerkt overneemt van generaties voor je. Wat doorcijpelt. En zonde of schuld hebben we nu eenmaal erfzonde genoemd.
Dat gaat naar 2 richtingen. Naar mijn kinderen en naar mijn ouders.
Welke invloed heeft je opvoeding op je beleving van schuld?
Adam en Eva heeft al een schuld gegeven. En Jezus is aan het kruis genageld voor ons. Dus het is allemaal onze schuld.
Kan je schuldig zijn aan de fouten van je voorouders?
Ik ben thuis altijd geslagen, dus ik sla mijn kinderen ook.
En wat als je die fouten herhaalt?
De erfzonde is als mijn zoon nagekeken zou worden of zou gepest worden voor de dingen die ik heb gedaan.
Kan je schuld erven?
Ik heb een kind, dus ik weet wat het is om naast een vrouw te staan die de grootste pijn van de wereld leidt om jouw kind te baren. Dus dat draagt ook al schuld in zich mee.
Aflevering 6. De erfzonde.
Naam?
Annette.
Leeftijd?
56.
Kinderen?
5.
Waar heeft jouw schuld betrekking op?
Ja. Op het leven. Dat is niet zomaar een invulvraag. Waar heeft mijn schuld betrekking op? Het moederschap. Daar is het wel bij begonnen bij mij.
De ochtend had ik paard gereden. Zij was 2,5 en zij zat voor mij. Mijn eerste kind. Toen wilde ze eraf en ze wees zo. En het was een sloot met kroost. En ik had zoiets van, nee, dat mag niet. Gevaarlijk en dit en dat. En ik had haar gezegd dat het niet mocht en dat het gevaarlijk was. Later was ik bij een vriendin in een dorp, een huis bovenaan de dijk. En zij liep naar beneden. Het fietspad over, grasveld, een hekje langs. En zij is niet opgemerkt. En opeens voelde ik van, er is iets aan de hand, voelde ik. Dus ik liep naar beneden, het trappetje daarmee waar ze niet. En niemand wist waar ze was. En toen liep ik direct naar die sloot. En toen zei ik van, ze ligt hierin. Hij zei, nee, want dan zou je een gat zien. Ik heb dat opzij gezet voor iets wat iemand anders, die niet eens dicht bij mij staat, zei. En ik ben naar haar gaan zoeken. En ik ben gaan fietsen. En haar gaan roepen. Terwijl ik haar riep, voelde ik dat ik mezelf in de maling zat te nemen. Dus toen ik een rondje had gereden, toen werd ik geroepen, zo in de verte. En ik zag aan de gezichten dat het foute boel was. En daar lag een deken over iets heen. En ik heb die deken afgetrokken en daar was zij. Dus ik heb haar vastgepakt in mijn armen. De ambulance was intussen gebeld. Terwijl ik in de ambulance zat, ze haar te beademen. En ze hebben haar ook weer, haar hartje kunnen... Maar ze was hersendood. En toen heb ik de beslissing moeten nemen. De stekkers eruit. Zij was heel wit en ze had blauwe ogen en ze gitzwart haar. Dus ze was net een nieuw witje. Dan zie ik het ook voor me. Want dan zie ik dat er zo'n waterbeestje uit haar haar kruipt. Doordat zij met de beademing wel haar, hè, dat ze haar weer kunnen reanimeren en alles, betekent dus dat als ik wel haar op tijd, dan had zij waarschijnlijk gewoon nog geleefd. Tuurlijk zit haar schuld. Waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik mezelf zo ontkend? Als ik mijn intuïtie had gevolgd en als ik haar had laten zien dat het niet vaste grond was bij de manege, al die dingen, ja, dat is... Ja, dat is dat stuk schuld wat ik heel erg voel. Dat is gewoon een begraven stuk waar je niet over praat, maar voor je houdt.
Wat zeg je dan? Je bent verbijsterd over het leed wat je voelt. Je voelt je zo schuldig. Omdat je iets niet hebt gedaan. Hè? Dat is die machteloosheid van had ik maar. Ik had een 2,5-jarige niet. Nou. En toch. Het voelt gewoon als schuldgevoel.
Psycholoog Frans Schalkwijk luistert samen met filosoof Ger Groot en officier van justitie Disa Gironet naar het verhaal van Annette.
Eindeloos veel dingen doe je in het leven niet. Veel meer dan dingen die je wel doet. Dus daar zit iets irreëels in. En in dit ene geval krijgt het een enorme nadruk, omdat de gevolgen zo catastrofaal zijn. Maar misschien had ze de dag daarvoor ook wel niet opgelet op dat kind en is er niets gebeurd. Iedere ouder kan tientallen situaties zich herinneren waarin het kind even aan de aandacht ontsnapte. Anders heb je geen leven. En heet dat kind trouwens ook geen leven.
Natuurlijk laat je je kind in een boom klimmen, tot 5 meter hoog. En dan hoop je maar dat ze niet naar beneden duvelt. En natuurlijk laat je je kind op een gegeven moment op de fiets naar school gaan. Dat is inherent aan het leven. Maar het is wel vet pech en wreed als jouw kind omkomt.
Maar waarom maak je je voor die wreedheid dan zelf schuldig?
Omdat je dan het gevoel van machteloosheid en van onrechtvaardigheid en van wreedheid ongedaan maakt.
En jezelf opoffert.
Van de buitenkant kijkend kan je dat zo zeggen, maar van binnen kijkend en meevoelend, nee.
Ze zegt volgens mij letterlijk, waarom heb ik mezelf zo ontkend? Ze voelde dat haar dochter in de sloot lag. En wat ik dus heel boeiend vind is dat van, wat is dat zelf dan wat ze ontkend heeft? Dat verwijt ze zichzelf ook. Dus ze zegt niet, die man heeft me slecht advies gegeven, of ik had er of wat dan ook. Maar ze zegt, waarom heb ik mezelf zo ontkend? En het is alsof ze zo de schuld die ze draagt, doordat ze haar kind niet heeft kunnen redden, dat ze die soort van aantrekt als een soort jas over haarzelf heen. Dus dat er is een zelf in haar dat voortdurend die schuld draagt. En dat ze dus zichzelf verwijt dat ze niet daarnaar kon luisteren op dat moment. En misschien komt dat ook mede doordat ze dus heel erg verwijderd was van haarzelf door de manier waarop ze is opgegroeid.
Tien augustus is mijn dochter overleden en ik was 10 augustus het jaar erop uitgerekend. Dat was heel mooi en tegelijkertijd hadden ze zoiets van, nou, dat is misschien ook heel traumatisch. En we hadden alle twee het hele heftige verdriet. Maar we kropen ook bij elkaar. Dat was heel emotioneel en het was een hele mooie tijd. En ik zat echt op een wolk. Naast alle verdriet, dat ook, ja, dat is gewoon zo fantastisch. Nou ja, gewoon, huisje, boompje, beestje, verhaal. En toen ik het eigenlijk allemaal goed voor elkaar had, goede baan, leuke vent, huis, is er bij mij iets niet goed gegaan. En daar begon het eigenlijk al mee. Ik werd heel depressief. Ik kon het ouderschap niet meer aan. Op een of andere manier kon ik het gewoon niet meer aan. Ik vluchtte in mijn werk. En ben ik ook verslaafd geraakt. En heb ik er echt een puinhoop van gemaakt. Van mijn relatie. Want het was een man die wel van mij hield. En ik van hem. Ja, er zijn gewoon dingen die eigenlijk vanuit het verleden dan opeens getriggerd worden. En helemaal fout gaan. En dat is mijn grootste stuk waar ik me heel erg voor schaam. Ik verwijderde mezelf van het gezin. Niet dat de liefde minder was, maar ik wist gewoon dat ik gelukkiger was als ik lekker aan het werk was en dat soort dingen. En toen heb ik ook gezegd, oké, ik ga weg, klaar. En ik ben ook echt, zonder ook maar één ding, gewoon opgestaan en ik ben weggelopen. Ja, en toen ben ik weggegaan. Dat ik niet goed deed, ja, tuurlijk. Gewoon dat ik niet goed, een goede moeder kan zijn of zo. En dat ik weer niet voldeed aan. Het schuldgevoel van niet voor je kinderen kunnen zorgen of dat je weggaat. Het was ook omdat ik vond dat ik het niet waard was, hè. Dus was ik opeens niet meer aanwezig. Ja, dat is een trauma. Toen was ik me nog niet zo bewust van mijn trauma's. Dat komt pas later.
Annette groeide op als Jehova's getuige, waar haar denken over goed en kwaad sterk door gevormd werd.
Over de hele wereld komen mensen elke week bijeen in plaatsen van aanbidding die koninkrijkzalen worden genoemd.
Eigenlijk is angst de bepalende factor.
De eerste keer dat ik een bijeenkomst bezocht, voelde ik me heel gelukkig. De sfeer was fantastisch. Dat had ik nog nooit meegemaakt.
De eigen keuze, eigen wil bestaat gewoon niet. Ja, het is gewoon brainwash. En ik besefte me dat daar geen eigen keus was. Als God liefde is, dan is dit echt geen liefde. Maar ik heb heel lang dat niet eens durven uitspreken. Want dan dacht ik toch dat er ergens een Jehovah was die me dan de Bent Blitzenschit mijn ellende zou gaan bezorgen of zo. En mij zou vernietigen. Ik was heel jong, ik was 19 en toen bleek ik zwanger te zijn. Dus de eerste van mijn moeder zei, nou, als je weg laat halen, dan wil ik je nooit meer zien. Vanuit haar geloof. En toen was dat geloof en dat drukte nog zo hard op mij. En ik heb natuurlijk geen spijt gehad dat ik haar gekregen heb.
Eerlijk gezegd, maar dat is mijn vertekening weer als psychotherapeut, luister ik vooral naar haar verhaal en luister ik naar hoe zij zichzelf verwaarloost en kapot maakt en niet met zichzelf kan leven. Ze moet weg bij die kinderen omdat ze niet met zichzelf door één deur kan. Hoe kan ik bij deze kinderen blijven als ik zo'n slecht mens ben? Dus ik moet weg. Dus ik zou haar een onbewuste dader noemen, hè? Vanuit wanhoop en vanuit onvermogen.
Mijn moeder is behoorlijk beschadigd. Dat besef ik me ook nu. En zij is behoorlijk manipulatief en grillig. Dus ja, ik zat in situaties dat ik aan het afwassen was en had ik geen glimlach op mijn gezicht. En ik opeens een klets in mijn gezicht voelde, tot slaan en dat je ja, bloedneuzen en weet ik veel wat. En dat ze daar weer spijt van kreeg en dat ze huilend over me heen hangen. En dat was heel dun en klein. En dan voelde ik alleen maar schuldgevoel voor mijn moeder. Ik vond het alleen zo erg dat ze zo verdrietig was. Terwijl je bloedt en terwijl je mishandeld bent. De opmerkingen van haar door dingen die je doet. Dus psychisch, lichamelijk, heel manipulatief. En die dingen speelden heel vaak. Of dat ik last van hoofdpijn had vaak. En natuurlijk veel spanning. En dat zij Zaridons gaf.
Zaridons zijn pijnstillers. Het is een mix van paracetamol, propylfenazon en koffine. De tabletten maakten Annette ontzettend misselijk.
Twee Zaridons op zo'n klein lijfje van een jaar of 6, 7 is gewoon te veel. Het is een hele specifieke geur en ik wil het eigenlijk ook niet ophalen. Ik heb nog steeds dat als ik Zaridon zie of ruik, dan word ik misselijk. Maar dat zorgde ook dat ik bijna hallucineerde op een gegeven moment. En dat ik echt dingen zag ook en hoorde. En, nu vertaal ik dat naar een psychose of iets dergelijks. Ik lag in bed soms met zweet over mijn rug onder de deken. En dat ik gewoon ja, angsten had. Die waren zo heftig. En ik had een heel fantasierijke wereld. Dat ik tot sterren sprak als vlucht om wat er allemaal gebeurde thuis toch te kunnen verdragen. Als je als kind in een fantasiewereld stapt, die je ook echt ziet, betekent het dat iets in je systeem je beschermt. Als ik nu denk van een 6-jarig kind die ja, ik vraag me af of mishandeling in detail, of dat belangrijk is. Ik bedoel, dit is het.
Er zijn ook heel veel situaties waarin ouders zelf een geschiedenis hebben, waardoor ze niet optimaal kunnen reageren op de noden, op de behoeften van hun kind. Dat kan leiden tot transgenerationeel schuldgevoel.
Mijn moeder is door haar moeder het huis uitgezet met al haar broertjes en zusjes. Omdat ze in de oorlog of net buiten de oorlog een relatie kreeg, terwijl haar vader in het sanatorium lag. En zij een nieuw leven begon. Die heeft ze gewoon weggedaan. Zo is zij ook in een kinderhuis terechtgekomen. Ook dat is traumatisch.
En er zijn situaties denkbaar waarin een kind opgroeit in een situatie die ongunstig is, waarvan het kind gaat denken, dat is mijn schuld.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Pijnlijk voor mij, maar ik ben machteloos om er iets aan te doen. En dan kan de fantasie ontstaan bij het kind. Als ik anders doe, als ik me anders gedraag, als ik dingen niet doe, als ik mijn eigen behoeftes wegcijfer, dan gaat dat veranderen. Dat noem je parentificatie. Dus dat het kind er eigenlijk is om de ouder te steunen, in plaats van dat de ouder het kind steunt. En parentificatie leidt bijna altijd tot schuldgevoel als je autonoom dreigt te worden.
Op een of andere manier was ik nooit bang voor haar. Ik had altijd medelijden met haar. En dat is het kromme gevoel, want je bent niet kind. Je hebt zorgen om je moeder. En je vindt het zielig. En je denkt dat het jouw schuld is. Want jij bent degene die dit veroorzaakt. En op een gegeven moment, als ik bijvoorbeeld een goede dag had en de dag daarvoor een pak slaag had gehad, dacht ik dat het kwam door het pak slaag. Snap je? En dan ga je op een gegeven moment ga je magisch denken. Dus dan is straf is logisch, want dat zorgt dat je beter functioneert of zo. Dus dat heeft ook zijn impact later. Mag je niet happy of gelukkig zijn? Is het bedreigend om geluk te voelen? Dat stuk, ja.
Als ik naar haar luister, dan hoor ik een verhaal van emotionele verwaarlozing. Dat mag je wel zeggen. Met een kinderwereld waarin niet meer duidelijk was wat zij voelde en wat van buiten kwam. Dus ik denk dat dit een kind is geweest die helemaal van de eigen gevoelswereld vervreemd is geraakt. Maar die wel heeft ervaren de afkeuring van anderen. Ik denk dat dit een meisje is geweest waaraan je misschien weinig zag, maar die voortdurend heeft geleefd in een wereld waarin ze slecht was. En dat maakt het dus heel moeilijk om daarna moeder te worden. En prettig moeder te worden. Het is een hele grote opgave.
Tuurlijk had ik het gevoel dat ik het allemaal niet goed had gedaan, maar dat heb ik al vanaf kind. Dat is mijn patroon geweest. Het is zoiets van, ja, het mag ook niet mooi zijn. Het kan ook niet goed zijn. Ik heb altijd in de overlevingsbodems gezeten. Ik kende het niet beter.
Eigenlijk is schuld al heel lang in mijn leven aanwezig, van dat ik heel klein was. Omdat ik een ouder heb met een ernstige verslavingsproblematiek. En daar al van heel jong heel veel schuld voor heb gevoeld. Ik nam eigenlijk de verantwoordelijkheid op mij. Dus mijn schuld wilde eigenlijk dat ik het wou oplossen door totaal irrationele dingen als alle dennenappels aanraken op de speelplaats. En dan zou mijn vader vanavond niet drinken. Dus ik ging het oplossen.
Ik ben opgegroeid met ouders die het goed meenden, maar met een totaal gebrek aan affectie en ook opvoedkundige leiding. Als kind heb je die leiding nodig, heb je die rolmodellen nodig in je leven. Waardoor je eigenlijk beter weet wat goed en kwaad is. En ik heb het vooral op mijn eigen houtje moeten doen.
Mijn moeder die gebruikt heel veel schuldgevoel om veel liefde te krijgen, laten we zo zeggen. Ze laten ons als kinderen schuldig voelen of dat zij pijn heeft en dat zij lijdt. En dat is haar negatieve manier om aandacht te vragen.
Ik denk wel echt vaak na over de vraag of ik kinderen wil of niet. Want dan is er sowieso de mogelijkheid dat er een erfschuld wordt doorgegeven. Dat er een trauma wordt doorgegeven. Maar tegelijk denk ik, het is bijna niet mogelijk om je kind geen trauma te geven.
In feite vind ik dat ik verantwoordelijk ben voor de acties van mijn kind. En niet zozeer dat hij ze doet, maar wel dat ik de verantwoordelijkheid heb om ze bij te brengen dat bepaalde acties bepaalde consequenties hebben. En we zijn heel erg geneigd om te denken dat wij verantwoordelijk zijn voor de acties van anderen of voor de gevoelens van anderen. Maar dat zijn we niet.
Erfzonde is een begrip dat in eerste instantie gekoppeld is aan het scheppingsverhaal in de Bijbel.
Filosoof en theoloog Ger Groot.
Adam en Eva die het verbod krijgen in de Hof van Eden om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad en de boom van het weten. Die dat toch doen en daarmee uit het paradijs worden verjaagd. Die oorspronkelijke zonde, zoals die ook wel genoemd wordt, die zou vervolgens dan het hele mensdom hebben besmet, om het zo maar te zeggen. En die zou van generatie op generatie worden overgeërfd, vandaar erfzonde. Het begrip heeft zich vervolgens ontwikkeld en zeker in filosofische zin krijgt het dan de betekenis dat wij schuldig zijn in elk opzicht ten opzichte van God. Misschien omwille van een eerste zonde, maar in metafysische zin ook omdat wij het aan God verschuldigd zijn dat wij bestaan. Dat wij ons bestaan aan hem te danken hebben. Wat een geschenk is dat wij nooit kunnen vergelden. Daarom staan we altijd bij God in het krijt.
Na een moeilijke start kreeg Annette haar leven langzaamaan weer op de rails. Ze had een huis, een vriend die veel van haar hield. Ze zag haar kinderen weer regelmatig. Maar toch ging het weer mis.
Ik zat te stofzuigen en toen opeens had ik zin in drugs. Ik had al in mijn uitgaansleven wat drugs gebruikt en dat soort dingen. Cocaïne, en ik rookte dat ook. Dus dat is echt heel hardcore. Ja, het ging fout. En dat is heel raar. Dat op dat moment kan ik me nog herinneren dat het gebeurde. En dat heb ik gedaan met het idee van dat het wel even een keertje kon. En dat is zodanig geëscaleerd dat ik zo knijterverslaafd ben geraakt. En ik heb nog lang het als schijn kunnen bedriegen. Maar op een gegeven moment moest hij echt met zijn portemonnee onder zijn bus slapen. Dus zo erg. En als ik daaraan denk, dan word ik zo verdrietig. Het feit dat je met iemand trouwt en dat die persoon, dat je vrouw het gevaar is. Drugs doet, verslaving maakt een monster van je. En ik zie het ook echt als een ziekte. Mensen hebben van, nou, dan stop je ermee en je doet dit of zo. Het is niet, je hebt geen keus meer. Je wordt gewoon overgenomen en dat is niet om mezelf te onschuldigen, maar je wordt een monster. Want jij wil dat hebben. Ook al wil je het niet, moet het. En op een gegeven moment heb je niks meer en dan zorg je dat je geld krijgt. Ik heb gewoon, ja, net zoals dat hij echt met zijn portemonnee. Dat is iets, als ik daaraan terugdenk, dat doet zo'n pijn. En ik denk van, hoe pijnlijk is dit? Als mij dit zou overkomen, verschrikkelijk. Die gewetenloosheid, dat je zo gewetenloos wordt en dat je je kinderen niet meer op de eerste plaats zet.
Dit is natuurlijk niet alleen het gebruiken van het middel zelf. En zeker in haar geval ging het om cocaïne. Die een vernauwing van het bewustzijn creëren. En die cocaïne zal dat als middel ook heel erg dat gewetens uitsluiten. Bijvoorbeeld als je MDMA neemt, dan word je alleen maar liefdevoller. Toch? Dat is altijd wat zegt ze.
Disa Gironet.
Dus het middel zelf zal een impact hebben op haar geweten. Maar het feit dat ze verslaafd is, en dat is natuurlijk het ziektebeeld waar je het dan over hebt, dus de verslaving zelf, dat heeft ook een impact op haar geweten. Omdat haar focus ligt op dat middel steeds verkrijgen. En dan verdwijnt de ruimte voor empathie of betrokkenheid bij andere mensen. Omdat er zo'n monofocus is op het stillen van die honger die ze dan heeft.
Als ik een voorbeeld noem, dat er nog iets georganiseerd moest worden voor de verjaardag. En hij gaf mij geld, want ik had het idee van, nou, er moet nog even een taart en dit en dat komen. En ik heb dat 20 in mijn handen en dat brandde als een rattenkatet. Ik kon het gewoon niet in mijn handen houden. Dus ik heb daar drugs voor gekocht. En ging helemaal wappie. Dus ik ben niet op die verjaardag gekomen van mijn kinderen. En later zie je een appje, mama, waar ben je nou? En dat doet mij nog steeds zo ongelooflijk pijn. Dat is dan zulke dingen. Je doet zulke erge dingen. Je bent zo beschadigend. Van dat je bent verslaafd, je zit in een wereld en een maand is een dag. Je bent nog in een soort van, nou ja, ergens heb je dan nog een man en weet ik veel wat. En op een gegeven moment stop je en en dan ga je zelf in therapie en weet ik veel wat. En dan blijkt dat je een paar jaar verder bent. Het is net alsof je in een tijdscapsule hebt gezeten. Je bent anders. Je bent echt niet meer dezelfde persoon die je was. Opeens ben je gewoon, je bent je vrienden kwijt, je netwerk ben je kwijt. Je bent je man kwijt, je bent je gezin kwijt. Je kan nooit meer vader en moeder samen zijn. Het is zoveel wat je onder ogen moet zien. Dat je hersenen kunnen dat niet in één keer aan. Ik kreeg angstaanvallen, heel veel. Ik ben heel lang binnen gebleven. Je ziet alleen maar dat mensen naar je kijken. Dat idee heb je. Dat iedereen je veroordeelt. Je durft niemand meer onder ogen te komen en je bent ontzettend eenzaam. Mijn focus waren echt alleen maar de kinderen. Het enige wat ik was in huis, een soort van warm nest bouwen en investeren in de relatie. En dat heeft ons heel veel goed gedaan. En dat ze hier aan kunnen komen. Ik ben keihard aan de slag gegaan. Ook met geld verdienen. Dat ik ze dingen kon geven. Hup, een dikke auto onder mijn kont. En dit en dat. Ik ben als een debiel er tegenaan gegaan. Want ik wilde ook gewoon geld hebben. En ik wilde, maar ook om hun te laten zien, ik faciliteer jullie. Gewoon dat je echt voelt van zijn moeder en die staat er voor ons. En als we problemen hebben, mogen we bij haar aankloppen. Weet je wel, dat vond ik zo belangrijk, dat ik geld had. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar als je verslaafd bent, heb je geld en heb je altijd geld nodig. En dat is me gelukt. Dat heeft ook vertrouwen gegeven, maar ook niet alleen financieel natuurlijk, maar ook emotioneel. Het is niet alleen de drugs die je gebruikt, maar ook wat je daarna voelt. En je weet dat je dat gaat voelen. Maar het gebeurt toch. Gewoon het verraad. En door het verraad wil je het stuk verdoezelen en wil je ontkennen. Je komt in een stuk tegen dat je jezelf ontkent. Ja, dus dat weer die zelfontkenning. Maar ook onbewust ben je niet eerlijk tegen jezelf. Maar de gevolgen wat ik dan heb gedaan om die verslaving te faciliteren, dat kan ik niet meer wegnemen. Ik heb zelfs de trouwring van mijn ex verpand. De schulden is gewoon dat ik hen echt in de steek heb gelaten. Emotioneel, fysiek. Ook dat zij zorg om mij hebben gehad. Dus dat het patroon is herhaald. Net zoals ik mijn zorgen om mijn moeder had, hebben zij om mij zorgen gehad. En dat is geen oude kindrelatie. In een deel van mijn leven heb ik hun moeder ontnomen.
Als ik denk aan momenten dat ik me schuldig voel over dingen, dan komt daar bijvoorbeeld ook in voor dat ik me wel eens schuldig voel over dat ik misschien geen goede moeder ben of niet goed genoeg.
Ik had 4 kinderen. Die heb ik toen een tijd na de scheiding heel weinig gezien. Die tijd kan je niet meer inhalen eigenlijk. En dat stukje, daar heb ik wel berouw over.
Het getrouwd zijn en toch lang een tijd blijven mee. Iemand die zeer toxisch is, die narcistische persoonlijkheid. Waardoor dan nu eigenlijk die kinderen ook daar de gevolgen van dragen. En dan die schuld gaat altijd blijven van, had ik moeten volhouden en nog langer wachten? Of had ik het gewoon vroeger moeten afbreken? Het is nooit correct.
Ik voel me schuldig dat ik, toen de kinderen klein waren, dat ik heel hard aan het werk was. En dat ik voor mijn gevoel vooral liep te snauwen en onaardig deed. A, is dat niet zo? En B, kan ik daar nu niks meer aan veranderen. Het enige wat ik kan doen, is het nu anders doen.
Ik voel mij geen slechte ouder, maar ik heb wel gefaald als ouder. Want de gevolgen voor mijn zoontje is dat hij op dit moment al meer dan 3 jaar zijn vader moet missen. Een van de laatste keren dat ik hem heb gezien, vroeg hij mij in de Starbucks, papa, kun je me helpen met mijn huiswerk Frans? En dat vond ik zo zalig, dat ik eigenlijk nog iets kon terugdoen als papa, want vroeger deed ik dat wel met het slachtoffer, maar voor mijn eigen zoon heb ik het amper kunnen doen, omdat ik in de gevangenis zat enzovoort. Dat voelde goed dat hij mij die vraag stelde en dat ik hem op dat moment kon helpen, dat ik er nog mocht zijn als vader.
Het schuldgevoel ligt vooral dat ik ze hun het gevoel van onveiligheid heb bezorgd, dat ze bij een vader niet veilig zijn. Terwijl je denkt, als vader is dat juist je taak, veiligheid neer te zetten. Maar nu voel ik vooral dat verdriet dat je je kinderen zo mist.
Ik geloof niet dat ouders kinderen op de wereld zetten met de intentie zo. Die ga ik nou eens lekker breken, tot slaaf maken en misbruiken. Ik kan me dat niet echt voorstellen. Dus ik denk dat ook die ouders hun verleden hebben, waardoor ze zo zijn omgegaan met hun kinderen. Dat laat onverlet dat ze verantwoordelijk zijn.
Mijn vader is naar mij toegekomen, toen was ik misschien 25 of zo. En ik heb een gesprek gehad met hem, dat was een heel goed gesprek. En die man die moest huilen, ik heb mijn vader nooit zien huilen.
De mishandeling in Annette's jeugd kwam niet alleen van haar moeder. Ook haar vader had er een rol in. Hij was een man die naar de riem greep. Want dat was wat hij vanuit zijn eigen jeugd had meegekregen.
Hij zei dat dat niet goed was en dat het hem zo speet. En ik zag dat hij het ook meende. Het ontroert me nog steeds. En het was echt, het was in één klap weg. Alles. Mijn vader heeft zichzelf gewoon als vader opgesteld. Dus ondanks alles voel ik gewoon dat stuk dat ik dus kind ben van. Maar ik voel me geen kind van haar. Dat is een hele andere rol die ik had. En toen heb ik de draad met hem op kunnen pakken. Want dan is het klaar. Ik zie gewoon die patronen. Dat zie ik. Hè, dat het zich herhaalt. Nou, vol goede moed heb ik met mijn moeder dit ook geprobeerd. Alleen mijn moeder kan het stuk van haar verleden niet loslaten. En Zij is denk ik zo beschadigd, waardoor zij alleen dat stuk ziet. Ze zegt wel van ja, ik had het mee doen. En dan begint ze over zichzelf. Toen mijn dochter verdronken was, die dag dat ik naar het huis ging, naar het dorp, en het nieuws vertellen, was ze natuurlijk verdrietig. Maar iedereen stond om haar en ik stond daarbuiten. En ik vond dat eigenlijk normaal, maar het deed me heel veel pijn. Dat soort dingen, dat is... Ik denk heus wel dat ze het wel wil, maar ze kan het niet. Dus ik blijf altijd de volwassene en zij het kind. En toen was het voor mij ook klaar. En ik ga het ook niet meer proberen. Het is klaar.
Als de kindermishandeling heeft plaatsgevonden, dan gaat het kind echt het gevoel ontwikkelen, ik verdien dit.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Als een vader excuses aanbiedt, zegt hij, jij zat goed en ik zat fout. Jij bent niet gek, jij bent niet slecht. Ik was ongeduldig, of ik was overspannen, of ik was depressief. Maar het lag niet aan jou. En dat is het helende van die excuses. Ik heb in mijn praktijk mensen gehad die bleven wachten op het moment dat een ouder excuses zou aanbieden. En die accepteerden, dan leef ik maar kloten. Dan blijf ik maar woedend. Dan blijf ik maar razend. Dan voel ik me maar ongelukkig. Maar ik zal eerst die excuses krijgen. Die konden dat niet opgeven. En op een gegeven moment, dat is dus de hele de woedende kant. Maar er is ook een andere kant die zegt, wie is hier nou gek? En als ik te horen krijg, nee meisje, ik zat fout. En ik heb jou niet goed behandeld. Dat kan inderdaad een breekpunt zijn ten goede. Dat de ouder de verantwoordelijkheid neemt. Ongelooflijk hoe helend dat kan zijn.
Ik wou dat het niet zoveel schade had toegebracht. Ik wou, als ik het terug kon draaien, dat het mij alleen schade had toegebracht. Maar niet mijn kinderen en mijn ex-man. En dat ik wel inzicht had gekregen in mijn beschadigde stuk daardoor. De paradox is dat ik pas echt goed inzicht in mezelf kreeg door wat ik mezelf, en ik vind het zo erg om te zeggen, mijn omgeving aanrichtte. Dat stuk van waarom moet mijn omgeving meegesleurd worden hierin? Was het maar alleen mij overkomen? En had ik maar de middelen gehad dat ik inzicht kreeg zonder dat destructieve stuk? Ik zie dat ook vooral terug bij mijn ene oudste kind. Ik zie gewoon heel veel worsteling, ook gewoon in zijn zijn. Daar hebben we het natuurlijk heel veel over. En dan is dat stukje van mijn vader, en dat is zo belangrijk, want mijn vader me heeft, daar word ik echt emotioneel van, wat mijn vader me heeft gegeven, bekennen van schuld, is ook wat ik mijn kinderen heb kunnen geven. Zo belangrijk is dat dus. Ik denk, als mijn vader mij dit niet had gegeven, wat mijn moeder niet kon, vraag ik mij af of ik het contact en de band heb kunnen herstellen. Dat is heel belangrijk. Het effect op de relatie was dat ik een vader had. En het woord vader klinkt misschien heel normaal, maar het beeld wat ik erbij heb is dat je klein mag zijn. Als je, ook als je volwassen bent. Dat je kwetsbaar mag zijn. Dat je kind mag zijn. Altijd. Want ik zie dat ook met mijn dochter die 34 is nu. Zij blijft altijd mijn meisje. Maar zij is ook volwassen. Ze is ook verstandig. Maar zij kan dat kind altijd zijn bij mij. En dat stukje werd mij toen gegeven. Ik heb dat in heel mijn wezen gevoeld. En ik weet hoe het veranderde. Hoe ik hem zag. En ik vind dat je als mens wel schuld mag voelen. Je kan het ook natuurlijk verklaren. Zo kan ik allerlei gedragingen van mijn beschadigende gedrag naar mijn kinderen toe misschien wel verklaren. Maar dat neemt niet weg dat ik schuldig was. Of naar mijn ex-partner, die maar moet weg. Ik was gewoon schuldig, ik heb dat gedaan. Maar we hebben het ook over die verslavingsgevoeligheid. En wanneer ga je die grens over? Die verslavingsgevoeligheid, dat zit er natuurlijk in. We zijn daar heel open in. Als ik ook open durf te zijn dan hoeft de barrière voor mijn kinderen ook niet zo groot te zijn. Om daar open over te zijn. En dat heb ik ook meegemaakt. Trots. Zeg maar het hele parcours dan, hè? Daar kan ik niet trots op zijn. Maar ik ben wel trots op dat ik er voor mijn kinderen kan zijn als een moeder die ik zelf had gewenst. Dat ik ook fouten mag maken. Maar de normale fouten, snap je? En dat die relatie zo goed is. Dan heb ik zoiets van yes. Daar ben ik zo trots op. Dat we zo hecht zijn met elkaar. Dan denk ik van, er is iets wat ik goed heb gedaan. Dat kan niet anders. En daar hebben zij aan meegewerkt. En zij hebben mij ook die kans gegeven. En schuld is zo lastig ook te vangen. Het begint wel ergens om die schakel te kunnen verbreken. En dan denk ik van, ik heb een schakel kunnen verbreken. Want dat is wel gebeurd. Van generatie op generatie op generatie gebeurt er iets toch wat mooi is. Mijn dochter gaat ook een kind krijgen. En ik heb echt alle vertrouwen in dat stuk. En ik zie ook hoe ze het doet. Want zij heeft een goede baan. Ze is niet 20 of zwanger geworden. Ze is nu 34. Ze heeft een hele mooie relatie. Ze heeft de hele basis. Dat is bij ons allemaal niet gelukt. Mij niet, mijn moeder niet, de moeder van mijn moeder niet. Weet je wel? Dus ja, ik heb daar vertrouwen in. Dus daar ben ik heel trots op, ja. Dat die schakel verbroken is.
Wat mooi is, is op het moment dat zij haar schuld gaat toe-eigenen, wat haar een sense of agency geeft. Dus als het de schuld niet meer is, iets wat haar opgelegd is vanuit een dogmatisch verleden of vanuit het diep gewortelde idee dat ze een slecht mens is, maar dat haar schuld geboren is in, ik ben een autonoom mens en ik ben vrij om te handelen en ik heb keuzes gemaakt waar ik niet trots op ben, maar ik kan ook kiezen om het anders te doen, want ik ben een goed mens die goede inzichten kan hebben, dan is dat iets heel positiefs.
Eigenlijk is dat ook bij mijn dochter, die is verdronken. Van, je mag gewoon op je intuïtie afgaan. Waarom heb ik het niet gedaan? Wat zit daar dan achter? Waarom heb je, zeg maar, je gevoel laten gijzelen door een ogenschijnlijk inzicht van een ander? Als je dus in zo'n cruciaal punt het advies van een ander opvolgt tegenover je eigen gevoel, wat is dan hetgeen waardoor je jezelf opzij zet? En soms is dit gewoon je kruis. En moet je dit gewoon dragen. Dat is niet anders. Daar ben ik ook geen voorstander van, dat schuld weggenomen moet worden. Je mag best schuld dragen. Er is iets beschadigd ooit en ook al is de relatie hersteld, wil niet zeggen dat het gesprek over is. Het is niet klaar. Je mag ook schuldig zijn geweest en je mag ook gewoon dat voelen. Ik wil dat niet wegduwen en zeggen van, kijk eens mij nou een fantastische moeder zijn of zo. Ook al vind ik nu dat ik een goede moeder ben, wil niet zeggen dat ik dat ben geweest. Integendeel. En dat heeft ze sporen nagelaten. En ik wil niet dat die schakel weer opnieuw een schakel gaat worden en zo. We hebben iets verbroken. Het is mijn taak ook om, zolang ik leef, daar gewoon ook aan te blijven werken.
Ik heb anderen gestraft. En dus vooral de mama van ons zoontje, mijn zoontje zelf, die in een heel andere werkelijkheid nu opgroeit dan eigenlijk de bedoeling was. Dat ik daar ook heel mijn leven totaal ontwricht heb. Maar ja, zo is het wel. Dus zelf vind ik zeker spijtig.
Mijn zoon, een van zijn grootste frustraties is dat hij de hele tijd vraagt, wat ga je doen? En als ik zeg dat ik het niet weet, je ziet aan hem dat hij denkt, godverdomme, verbergt hij mij nou iets? Ligt hij? En het is moeilijk, want ik wil hem iets geven, maar dat heb ik nog niet. Hij is gewend om een vader te hebben die altijd aan het bewegen was, ergens naartoe. En nu weet ik het niet.
Soms heb ik het gevoel dat hij zich schuldig voelt van, mijn papa zit door mij in de gevangenis. Terwijl ik al heel duidelijk heb gemaakt dat het niet zo is. En ik probeer hem in de mate van het mogelijk nog steeds op te voeden en aan te tonen van kijk, mensen maken fouten. Jouw papa heeft een grote fout gemaakt, heeft jouw zus pijn gedaan, maar papa heeft nog altijd goede kanten en papa heeft veel spijt. En wanneer hij dat hoort, denk ik ook dat dat bij hem in de gedachte komt van mijn papa is nog steeds mijn papa. Hij heeft fouten gemaakt, hij heeft er spijt van, maar hij is nog steeds mijn papa.
Die brief schrijven naar mijn zoon, weet je wat hij zegt, dat het me spijt dat dat zo gegaan is, dat ik hem geslagen heb, dat ik hem geen pijn wil doen en dat ik het moeilijk vind om goed voor ze te zorgen, is er een heel groot deel gericht op eigenaar worden van je plegerschap, je daderschap en het dus bekennen. Hij draagt mijn naam en heeft mijn naam altijd gedragen met de grootste trots van de wereld. En die naam is besmeurd, die is bevlekt. Kinderen zijn hard. Kinderen zijn heel hard. En de ouders van kinderen zijn ook heel hard. En de angst die gezaaid wordt, komt op de schoot uiteindelijk van een kind van 14 op de schoolplein. En dat heeft hij echt gevoeld.
Hij is ook nog redelijk jong om alles te bevatten, maar hij komt nu op een leeftijd waar hij heel vaak de vraag stelt van papa, wat is er nu precies gebeurd? En ik hoop dat dat in de komende maanden zal kunnen doen. Dat papa zijn zus pijn heeft gedaan. Want hij stelt die vraag regelmatig. Maar ja, je moet daar ook het juiste moment voor kunnen kiezen, de juiste omgeving. Maar dat ben ik van plan om binnenkort te doen.
Dat is mijn levenswerk, denk ik. Proberen om de intergenerationele schuld die ik van beide kanten in mijn familie geërfd heb, niet doorgeven, vooral.
Wij mensen zijn onvolmaakte wezens. We worden schuldig geboren in die zin dat wij nooit vrij zijn van de mogelijkheid om schuld op ons te laden en dat ook altijd zullen doen. Ik zou ook niet zeggen dat mensen met schuld of zonde worden geboren, maar dat het begrip erfzonde betekenis heeft. Wij hebben de schuld en de zonde virtueel in ons. We zijn allemaal potentiële moordenaars. Dat wil zeggen, we zijn geen moordenaars, maar we kunnen het wel zijn. De meeste van ons zullen het nooit zijn. Maar we zullen allemaal wel meer of minder grote wandaden op ons kerfstok krijgen. Dat is nu helemaal zo. Een schuldeloos leven is menselijkerwijs gesproken onmogelijk, omdat wij geen engelen zijn. Waren wij engelen, dan hadden we dit probleem niet. Maar dat zijn we niet.
Dit was Mijn Schuld. Een podcastreeks van NRC en De Standaard, die ik, Roos van Ees, maakte samen met Wederik de Bakker. In deze podcast werden gevoelige thema's behandeld. In de show notes en op onze website vind je diverse hulplijnen die je anoniem kunt contacteren als je het moeilijk hebt. Eindredactie was in handen van Mirjam van Zuidam, Anne Moraal en Bart Dobbelaar. De muziek werd gecomponeerd door Frederik de Klerk. Extra redactie en montage werden gedaan door Raoul Gandolage en Pieter Bakker. Mixage door Sander Weemaas. Deze podcast werd gemaakt met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Met dank aan Perspectief Herstelbemiddeling, Moderator, Radio Begijnenstraat en Stop Het Nou. We hebben voor deze podcast met veel verschillende mensen gesproken over het begrip schuld. Hun namen zijn bekend bij de redactie en al hun stemmen zijn echt.